Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. In het woord Gods uit het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 6. 2 Kronieken 6, vers 22 tot en met 35. Na de schriftlezing zingen we Psalm 85, vers 2. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? 85, vers 2. We lezen dus 2 Kronieken 6. Beginnend bij vers 22, dat is een gedeelte uit het gebed van Salomo bij de ingebruikneming van de tempel. Wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben en die hem een eed des vloeks opgelegd zal hebben, om zichzelf te vervloeken en de eed des vloeks voor uw altaar in dit huis komen zal, hoor gij dan uit de hemel en doe, en richt uw knechten, vergeldende de goddeloze, gevende zijn weg op zijn hoofd, en rechtvaardigende de rechtvaardige, gevende hem naar zijn gerechtigheid. Wanneer ook uw volk Israël voor het aangezicht van de vijand zal geslagen worden, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en zich bekeren en uw naam belijden, en voor uw aangezicht in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan uit de hemel en vergeef de zonden van uw volk Israël en breng hen weder in het land dat gij hun en hun vaderen gegeven hebt. Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden en van hun zonden zich bekeren zullen, als gij hen geplaagd zult hebben, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonden van uw knechten en van uw volk Israël, als gij hun zult geleerd hebben de goede weg in de welke zij wandelen zullen, en geef regen op uw land dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren of honingdauw, sprinkhanen en kevers wezen zullen, als iemand van zijn vijanden in het land zijner poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking die van enig mens of van al uw volk Israël geschieden zal, als ze erkennen en ieder zijn plaag en zijn smart en in ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan uit de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent. Want gij alleen kent het hart van de kinderen der mensen. Opdat zij u vrezen om te wandelen in uw wegen al de dagen die zij leven zullen op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Zelfs ook aangaande de vreemde die van uw volk Israël niet zijn zal, maar uit verre landen om uw grote naams en uw sterke hand en uw uitgestrekte arms wil komen zal, als zij komen en bidden zullen in dit huis, hoor gij dan uit de hemel, uit de vaste plaats uw woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot u roepen zal, opdat alle volken der aarde uw naam kennen, zo om u te vrezen, gelijk uw volk Israël, als om te weten dat uw naam genoemd wordt over dit huis, hetwelk ik gebouwd heb. Wanneer uw volk in de krijg tegen zijn vijanden uittrekken zal, door de weg die gij hen heen en zenden zult, en zullen tot u bidden naar de weg deze stad die gij verkoren hebt, en naar dit huis, hetwelk ik uw naam gebouwd heb, hoor dan uit de hemel hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in de psalmen. En wel psalm 123. Psalm 23. Die luidt een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Wees ons genadig, o Heere, wees ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, de spot van de weelderige en de verachting van de hoovaardige. Wij willen samen eerst om Gods zegen bidden. Heren, ook vanavond mogen wij weer voor uw heilig aangezicht naderen. U geeft het ons dat we de weg van het gebed mogen gaan, en dat we op deze biddag speciaal ook mogen zijn samengekomen om te bidden, om onze gebeden op te zenden, om onze noden voor u neer te leggen. En u geeft uw woord onderwijs ten aanzien van het recht te bidden. We vinden in de schriften voorbeelden van mensen die gebeden hebben op een u welbehagelijke wijze, wier gebeden u de Heere welbehagelijk waren en ook zeker door u verhoord zijn. Leer ons zo ook bidden, zoals het u behaagd heeft het uw knechten van ouds te willen leren. Heere, we bidden u dat gij ons ook vanavond dan door uw woord en door uw geest wilt onderwijzen in die dingen die bijzonder ook op een biddag nodig zijn. Laten we het ondervinden, Heere, dat u in ons midden zijt. Dat u dat zijt als uw woord gepredikt wordt en als we naar deze psalm mogen gaan luisteren en als we de inhoud ervan mogen overdenken, op ons laten inwerken, wilt gij dit woord dan zelf door uw Heilige Geest toepassen aan onze harten? Geef dat wij in deze geest, waarin de dichter eeuwen geleden heeft gebeden, mogen meebidden in de nood en in de ellende, in de omstandigheden waarin wij vandaag verkeren, te midden van een wereld die vol is van ongerechtigheid en verkeerdheid, terwijl wij zelf ook mensen zijn, heren, die van nature tot die inwoners van deze wereld behoren, met al de verkeerdheid en verdorvenheid die daaraan verbonden is. Geef dat wij in alle nood en moeite en ellende en zorg van het heden en van de toekomst de weg mogen leren gaan voor het eerst of bij vernieuwing tot die troon der genade, met de bede onze ogen zijn op de Heere geslagen, totdat Hij ons genadig zij. Ja, Heere, laat dat echt ook de instelling van onze ziel zijn. Als wij bidden om gewas en arbeid, zegen op alles wat in het komende seizoen weer gedaan zal worden, waarvoor gewerkt zal worden. Laat dat de instelling ook mogen zijn, Heere, die we als kerk mogen innemen, de houding in alles wat ons als kerk ook wedervaart. Onze ogen zijn op de Heere geslagen, totdat Gij ons genadig zij. Mogen dat ook, Heere, onze begeerte zijn met het oog op andere belangen van uw kerk en koninkrijk, de zaak van u, Heere, in het midden van een wereld waar Satan overste van is. Ach, Heere, geef u ons dat onderwijs uit de schriften, zodat het niet alleen voor ons verstand helder en klaar is wat de zin en mening van deze psalm is, maar dat het ook in onze harten, in onze zielen, een echo mag teweeg brengen en dat wij mee mogen bidden, mee mogen smeken, mee mogen uitzien en hopen met de onbekende dichter van Psalm 123. Heere, gedenk ons dan zo naar de rijkdom van uw genade in de vergeving van onze zonden. Zegen ook degenen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze aan u op, Heere, onze zieken, onze bejaarden en mensen die door andere omstandigheden niet naar de kerk kunnen komen. Heere, gedenk gij ook hen en geef ook hen wat ze nodig hebben. Denk ook aan diegenen die het niet nodig vinden om biddag te houden, of voor wie dat eigenlijk een onbelangrijke zaak geworden is. En er zijn er zoveel in deze wereld, Heere, er zijn ook heel wat kerkmensen voor wie biddag geen waarde heeft. Zondags wil men dan nog wel komen, maar in de week moeten ze niet lastiggevallen worden met godsdienstplichten. Heere, hoe tekent dat toch ook de geest die inderdaad in de mens gevaren is, die u niet nodig denkt te hebben en die het zonder u wel denkt te kunnen stellen. Bewaar ons voor die mentaliteit. En als we er misschien ook mee besmet zijn, hoewel we in uw huis zijn, Heere, vergeef het ons en bekeer ons ervan. En geef ons toch echt te leven uit die diepe afhankelijkheid, waarin we het beseffen en weten met hoofd en hart dat we zonder u en zonder uw zegen mislukte mensen zijn en dat alles wat we ondernemen mislukt is. Zegen ons met die geest die het van u leert verwachten, die op u leert zien en die op u, Heere, leert hopen. En gedenk ons dan in uw genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 123, beide versen.
Oh,
Gemeente, er is vandaag meer aan de orde dan alleen ons brood en al die dingen van ons aardse leven. Natuurlijk, op onze biddag besteden we daar aandacht aan en ons gebed mag daar in bijzondere zin op gericht zijn. Maar als het gaat om de nooddruft van ons lichaam, dan heeft het uiteindelijk veel wijder strekking dan alleen gewas en arbeid. Het gaat ook om heel onze positie in dit leven, in deze maatschappij, in deze wereld. Het gaat om de plaats van ons mensen in deze wereld. Het gaat om de plaats van de kerk des Heren in deze wereld. Het gaat ook om vragen die te maken hebben met de vrijheid van godsdienst. Het gaat om vragen die te maken hebben met de tolerantie van deze maatschappij of de onverdraagzaamheid die zich hoe langer hoe meer openbaart. Het gaat om de plaats die christenen hebben, die mensen hebben die de naam des Heren belijden te midden van een wereld die vol ongerechtigheid en boosheid, vol vijandschap tegen de Heren, tegen het woord, tegen de dienst en tegen het volk des Heren is. En het is niet overdreven als we vandaag vragen onder ogen zien, zoals: hoe lang zullen wij nog geduld worden als christenen? Hoe lang zullen we nog vrijheid hebben? Niet alleen vrijheid om zondags kerkdiensten te houden, ongehinderd, maar ook vrijheid in allerlei maatschappelijke verbanden om de naam des Heren te belijden. En naar ons geweten, dat toch als het goed is gevormd is door de wet des Heren te handelen. Hoe lang kunnen we nog in bepaalde beroepen functioneren? Hoe lang kunnen we nog inderdaad vrij zijn, ook wat onze beleving van de godsdienst betreft? Of komt de tijd dichterbij dat de kerk ook in ons land een schuilkerk moet gaan worden? Dat we misschien ondergronds moeten gaan met alle consequenties daaraan verbonden? En daarom, we zouden onszelf maar wat wijs maken als wij die vragen vergaten en als wij de tijd niet doorzochten en de tijdgeest niet probeerden te doorlichten. En om, als we onszelf alleen maar bezig zouden houden op een biddag voor gewas en arbeid, met vragen die in de eerste plaats met onze primaire levensbehoeften te maken hebben, en dat is voedsel en kleding en een aantal andere dingen. Natuurlijk, die dingen zijn belangrijk en daar mogen we de Heere ook in kennen en in nodig hebben. Dat heeft hij zelf ook in zijn woord aangewezen. En de Heere Jezus heeft het in het volmaakte gebed zijn discipelen zelf op de lippen gelegd. De bede: geef ons heden ons dagelijks brood. Maar daarmee direct verbonden is de bede: en vergeef ons onze schulden gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nu, die zaken die zijn door de Heere zelf aaneen gebonden en we mogen ze op een biddag ook niet uit elkaars verband losmaken. En het ene, dat ene van voedsel en kleding en gezondheid en arbeid, isoleren. Ten slotte leven we in een wereld vol ongerechtigheid. We verkeren op een aardbodem en daar groeit ons gewas en daar doen we ons werk. Maar op die aardbodem gaat ook de vorst der duisternis rond, als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En daar openbaart hij zich als een engel des lichts om te verleiden en mee te nemen in zijn verleiding. En in deze wereld heeft die vorst der duisternis vele aanhangers. Deze wereld heeft hij zijn rijk gebouwd en dat versterkt hij. En dat rijk, dat gaat hij hoe langer hoe meer inzetten ook in de strijd tegen dat rijk van Christus. en dat rijk van God. Wel nu, daar hebben de bidders in Oud en Nieuw Testament erg in gehad. En ze hebben nooit geïsoleerd gebeden. En ze hebben nooit eenzijdig gebeden. En ze zijn in hun bidden nooit blijven staan bij een aantal eerste levensbehoeften. Maar ze hebben het verband gezien tussen hun leven en datgene wat het belang van Christus Koninkrijk is. Tussen hun leven en het leven en het belang van de kerk des Heren. En ze hebben zich zien staan te midden van een wereld vol goddeloosheid en vijandschap. En daarom is het goed om op een biddag een woord als de 123ste psalm bijvoorbeeld tot stof voor de overdenking te maken. Om ons daaruit te laten onderwijzen en zo ook bepaalde aspecten voor het bidden op deze dag vanuit de schriften aangereikt te krijgen, opdat wij door de geest der gebeden bekwaam gemaakt in diezelfde geest onze noden. En dan denk ik niet alleen aan wat wij voor ons lichaam nodig hebben, maar dan denk ik ook wat we als kerk, wat we als christenen, wat we in de verhouding tot de Here nodig hebben, aan de Here voor te leggen. De psalm, een van de liederen Hamaalot, een van de pelgrimsliederen die de stammen Israëls gewoon waren te zingen als zij naar het huis des Heren optrokken ter gelegenheid van de grote feesten. Deze psalm is wat het de dichter betreft onbekend en wat de omstandigheden waarin hij ontstaan is eveneens onbekend. Wat we van de historische achtergrond van psalm 123 weten, moeten we uit de psalm zelf halen. Want we weten niet of het een psalm van David is, of een psalm van Asaf, of een psalm van een onbekende dichter. En uit welke tijd, nogmaals, al die vragen zijn onbeantwoord. Het enige wat we ervan weten, moeten we uit de psalm zelf halen. En daar is wel wat in deze psalm dat ons iets zegt over de situatie waarin de dichter met het volk des Heren van zijn tijd verkeerde. We vinden dat bijvoorbeeld in het tweede deel van vers 3 en in vers 4. Daar spreekt de dichter als volgt: want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat de spot van de weelderigen en de verachting der hoovaardigen. Nou, dat typeert de tijd waarin de dichter leefde en waarin de kerk des Heren, het volk des Heren, verkeerde. Geen gemakkelijke tijd, maar een moeilijke tijd. Een tijd van, en dat zijn de woorden die dan gebruikt worden, een tijd van verachting en van spot. En verachting en spot niet in geringe mate, maar zo erg, zo hevig, dat de dichter ervan zegt: we zijn er zat van. We zitten er vol mee. Ze worden geminacht, ze worden bespot, ze worden gehoond en uitgelachen door hun vijanden, die de vijanden des Heren zijn. En die vijanden hebben openlijk een afkeer en een minachting voor de Heren, voor zijn dienst, voor zijn inzettingen, zijn getuigenissen en zo ook voor zijn volk. En dat volk, de dichter en allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben, die hebben het moeten ondervinden en al zo vaak moeten ondervinden en aanhoren dat er allerlei laster en allerlei venijn en allerlei spot over hen uitgegoten wordt, zodat ze ermee vervuld zijn, zodat ze er zat van zijn. Verachting en spot. Het eerste is verachting. Dat kan nog zonder woorden gebeuren. Dat kan in het hart van iemand leven. Dat kan uit blikken soms ook blijken. Maar als het erger wordt, dan wordt de verachting die in het hart leeft ook geuit, uitgedragen. Dan vindt die verachting zijn weg in woorden, in spot, spot- en hoonwoorden. En dan krijg je een situatie zoals bijvoorbeeld die beschreven wordt. Ik zeg niet dat die psalm uit die periode dateert, maar het zou kunnen. Een situatie is, de situatie van de dichter van Psalm 123 is vergelijkbaar met wat we bijvoorbeeld lezen in het boek Nehemia. Nehemia, u weet, leefde in ballingschap en hij krijgt bericht dat de teruggekeerde ballingen in Jeruzalem in grote moeilijkheden verkeren. En daar vertelt hij dan van als volgt. Hij krijgt bericht en in die boodschap die hem verteld wordt, wordt gezegd, vers 3 van hoofdstuk 1, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En als Nehemia deze tijding krijgt, dan grijpt hem dat aan en hij zoekt wegen om zijn volk te hulp te kunnen komen. En hij krijgt permissie van de koning Artaxasta om inderdaad naar Jeruzalem te gaan. En dan komt hij zijn volk te hulp en dan maakt hij het zelf mee en dan aanschouwt hij het met eigen ogen. En dan hoort hij het met eigen oren hoe de situatie van dat volk is en dat ze in grote ellende en in versmaadheid verkeren. En dan krijg je dat er gespot wordt vanuit de verachting. Als nu Sanballat hoofdstuk 2 vers 19 en de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht en Gesem de Arabier dit hoorden, zo bespotten ze ons en verachten ons en ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gij lieden doet? Wilt gij lieden tegen de koning rebelleren? Nu, en dat komt dan nog herhaaldelijk terug in dat boek Nehemia. Zoiets is het geweest, dat de vijanden zich sterk maken en over het volk des Heren hun spot uitgieten. Zoals je dat bijvoorbeeld in de 115e psalm vindt, als de heidenen tot ons zeggen, waar is nu uw God? En wie doen dat dan? Wie verachten dat volk des Heren zo en wie spotten zo met hen? De dichter zegt dat doen de weelderigen. En verderop in vers 4 noemt hij ze de hovaardigen. De weelderigen. Dat zijn die mensen die ergens anders in het Oude Testament de gerusten genoemd worden. Zo wordt dat woord ook wel vertaald. U weet wel, de gerusten in Sion. Mensen die op hun gemak zijn. Die in de algemene genade Gods zoveel op stoffelijk gebied ontvangen hebben, dat ze zich zeker wanen. Ze bezitten genoeg. Ze zijn door de Heere gezegend, zonder dat ze dat overigens opmerken en erkennen. Maar ze hebben hun gerustheden, hun zekerheden in dit leven. Maar op geestelijk gebied zijn ze totaal onverschillig ten opzichte van de Heere en zijn dienst. En over de zaligheid van hun ziel maken ze zich geen zorgen. En de verhouding tot de Heere komt nooit in hun gedachten op. Ze hebben, zo zegt de dichter van de 73ste psalm die ze beschrijft, zij hebben geen banden tot de dood toe. Maar ondertussen zijn ze Gods volk vaak gram. In de zekerheden die ze opgebouwd hebben en die ze inderdaad aan de Heere te danken hebben, omdat hij in zijn algemene goedheid zo voor hen zorgt. Zij erkennen het niet, maar in die zekerheden wanen ze zich veilig en maken ze zich sterk ook tegen het volk des Heren. En dan zijn er ook nog de hovaardigen, de hoogmoedigen, de trotsen. Dat zijn mensen die geen andere God erkennen dan hun eigen inzichten en hun eigen handigheid en hun eigen vernuft en hun eigen kunde en hun eigen techniek en hun eigen wetenschap. En die van afhankelijk te zijn tegenover de Heere niets weten en ook niets willen weten. Dat zijn degenen die zichzelf redden. En die niet willen erkennen dat alles van de Heere afkomstig is. Die aan gebed geen behoefte hebben. die voor een biddag geen plaats hebben, maar die zichzelf wel kunnen redden, los en onafhankelijk van God. Nou, van zulke mensen was de wereld in de dagen van de dichter vol, en van zulke mensen, van weelderigen en van hoovaardigen, is de wereld ook vandaag vol. En de kerk des Heren krijgt er ook hoe langer hoe meer last van, of niet? De verachting met God, de verachting van het woord van God en van de wet van God neemt toch toe. En de spot met Gods heilige inzichten, Gods heilige inzettingen, de spot met Gods heilzame geboden, die is niet van de lucht. En het wordt ook al brutaler geuit en het wordt ook allemaal van overheidswegen getolereerd. Een mens moet toch ook zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen uitleven. Als dat heilzaam is voor zijn temperament en voor zijn humeur, dan moet hij zijn gang kunnen gaan. En dan moeten ambtenaren vrij uit kunnen vloeken. En dat is dan allemaal vanzelfsprekend. En dat wordt je wel geadviseerd ook. Medisch kun je ook nog het advies krijgen van spreek maar eens van je af en vloek je maar eens uit. Satan zit niet stil, nietwaar? En ik denk dat, en dat is geen pessimisme, maar dat is denk ik alleen de lijn doortrekken van wat er tot nog toe zichtbaar geworden is. De lijn van de ontwikkeling die voor iedereen die niet blind is en die ook geen oogkleppen op wil hebben, duidelijk zichtbaar is. En als we de lijn doortrekken, dan geloof ik dat we zeggen kunnen dat de vorst der duisternis met zijn rijk nog heviger aanvallen aan het voorbereiden is en dat er nog venijniger aanslagen gepleegd zullen worden. De weelderigen en de hoovaardigen nemen in aantal toe en nemen in brutaliteit toe. En terwijl zij de predikers van de tolerantie zijn, zijn ze zelf hoe langer hoe onverdraagzamer. Moeten we er ons over verwonderen? Moeten we zeggen ach en wee? Nee, want de Heere heeft het al lang aangekondigd toen hij zijn discipelen al zei: in de wereld zult ge verdrukking hebben. En wie waarlijk discipel van de Heere wil wezen, en wie de hartelijke begeerte heeft om de Heere te mogen volgen en achter de Heere te mogen aangaan, die weet ook vanuit het evangelie allang dat het een lijdensweg is. Die heeft zijn kruis op zich te nemen. En dat is echt niet alleen het kruis van de inwendige verdorvenheid waar we mee moeten leven en tegen moeten strijden. En dat is echt niet het kruis alleen van persoonlijke problemen, maar dat is ook het kruis van het veracht en bespot worden in en door een wereld die in het boze ligt. Als we dan tenminste maar bij dat volk des Heren behoren. Want ziet u, we kunnen natuurlijk ook kerkganger zijn en nog wel een getrouwe kerkganger ook en zelfs op de biddag nog wel kerkganger zijn, terwijl we toch eigenlijk behoren bij de weelderigen en de hoovaardigen. Laten we die mogelijkheid niet uitsluiten, want onze kerkgang is geen garantie dat we niet tot die categorieën die hier in het eind van Psalm 123 beschreven worden behoren. Het zou best eens kunnen wezen dat wij ook zo'n weelderige en zo'n hoovaardige zijn. Acht u zelf daar niet te goed voor. Maar laten we in het licht van Gods woord voor Gods aangezicht ook in dit opzicht onszelf eerlijk onderzoeken. We misschien ook horen bij die mensen die via de algemene genade God zoveel gaven van de Heere ontvangen hebben, dat we geen gebrek hebben aan enig goed. En dat we daar dan tegelijkertijd onze zekerheid van gemaakt hebben. En dat we daar genoeg aan hebben. En dat we geen innerlijke betrokkenheid hebben op de Heere en op het woord en de dienst van de Heere. En dat we van Gods bijzondere genade, van Gods particuliere genade, aan voor zondaren geen weet hebben. Wel nu, in deze situatie leeft de dichter en in deze situatie bidt de dichter. Wat doet hij? Waar drijft de nood hem heen? te midden van de verachting en de bespotting van weelderigen en hovaardigen, wendt hij zich tot God. Gaat hij in het gebed. En als we dan speciaal op het gebed gaan letten, dan zien wij in de eerste plaats dat hij zich richt tot het enige juiste adres. Niet waar, komend tot het gebed van de dichter in de omstandigheden waarin hij verkeert, zien we dan in de eerste plaats dat hij zich richt tot het enige juiste adres. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. En verderop, onze ogen zijn op de Heere onze God. Het enige juiste adres, dat is de Heere onze God. En heel bewust noemt de dichter degene tot wie hij spreekt bij deze naam. En u ziet het wel, Heere, hoofdletters, Jehovah. De verbondsgod, de God tot wie hij met zijn volk in een bepaalde relatie is geplaatst. Dat volk dat nu veracht wordt, dat nu bespot wordt, dat nu het voorwerp van de hoon van de vijanden is, is toch het volk waar de Heere een band mee heeft, waar de Heere een verbond mee heeft. De Heere onze God, mag hij mee ook namens het volk zeggen. En al heeft dat volk dan inderdaad er zelf schuld aan, dat de vijanden zo kunnen honen en smaden, en dat zal dat volk moeten beleden, dat komt straks ook wel uit. Al heeft het volk er dan zelf schuld aan, dat de vijanden kunnen honen en lasteren en smaden, want ze zijn zelf diep in schuld. Toch mag de dichter tot de Heere gaan om op dat verbond wat hij gesloten heeft, om op die relatie die hij heeft aangegaan, te pleiten en te zeggen: Heere, gij zijt toch Jehovah. Gij zijt toch onze God. En nu zijn we er zo en zo aan toe, zat van de bespotting en van de verachting. Maar gij zijt toch geen onbekende God. Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. Zie toch aan dat deze natie uw volk is. Het enige juiste adres, de God des verbonds. En wie is die God des verbonds, de dichter noemt van hem, als hij hem in het eerste vers direct al aanduidt als degene die in de hemelen zit. Jehovah onze God zit in de hemelen. Hij is gezeten op de troon zijner heerlijkheid. En de dichter ziet hem in het geloof als de koning op zijn troon. In al zijn majesteit, in al zijn luister, die in de hemelen zit, de hemelse majesteit, in de hemelse heerlijkheid is hij hoog verheven. En dan heeft de dichter een ander aspect op het oog. Heere, zegt hij, u bent onze God, u hebt dat verbond gesloten, u bent toch geen vreemde God. U bent toch de God die met ons in relatie staat. En hij weet tegelijk dat zijn God, hun God, de machtige, de heerlijke, de hemelse majesteit is. Groot, verheven. En bij hem vergeleken zijn al de volkeren, ook al die spottende weelderigen en al die verachtende hovaardigen, slechts niet. En ijdelheid. O ja, de vijanden gaan tekeer. Heren, we zijn er verzadigd van. We zitten er vol mee. Er gaat geen dag voorbij of het wordt over ons uitgegoten. Waar is nu uw God? Er gaat geen dag voorbij of we horen opnieuw van de laster en van de vijandschap. En van de wraakgierigheid. Maar heren, hoezeer de vijanden ook spotten. En hoezeer ze ook tekeer gaan. En hoezeer ze hun gram ook uitgieten over u en over uw dienst. Uw troon is er niet van geschokt. Uw troon blijft onbewogen staan. En gij zit in de hemelen. Zoals de dichter van de tweede psalm dat ook gezegd heeft. Als hij het heeft over het tekeer gaan van de volkeren en van de leiders van de volkeren der aarde. En als hij weergeeft hoe ze tekeer gaan. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Dan komt die dichter van de tweede psalm tot hetzelfde punt waar hij rust vindt. Namelijk als hij denkt aan God die in de hemel woont. En die zo zeker is, zo ongeschokt op zijn troon, ver boven het geweld van al de volkeren, dat hij zich permitteren kan om met het gebrul en gebral der dwaze volken te spotten, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. In die richting ziet de dichter op. Heere, zegt hij, onze God, gij zijt het die in de hemelen zit. En dat is het enige juiste adres. In alle omstandigheden, in wat voor situatie dan ook. Als het persoonlijk wordt in de beproeving. Als we persoonlijk te maken krijgen met verachting en spot van weelderigen en hovaardigen. Als de kerk des Heren er in haar geheel mee te maken krijgt. Als het volk van God de Sanballats en de Tobia's en de Gesems mee moet maken. Als er goddeloosheid en gruwelijkheid wordt bedreven. Als de wet van God wordt veracht en geminacht. Als de geboden Gods als belachelijk worden voorgesteld. En als het allemaal kan en mag. En als er nergens meer grenzen en nergens meer verboden zijn. Dan is de enige weg. Heere onze God. Gij die in de hemel zit. Ons tot hem richten. Met persoonlijke noden en behoeften. Met de noden van Gods kerk en koninkrijk. Tot hem ons richten op een biddag voor gewas en arbeid. Tot hem ons richten op een biddag voor gewas en arbeid in 1988. En gedateerd in 1988 in het midden van een wereld vol goddeloosheid en vuilheid. Ons wenden tot hem die gezegd heeft, ik ben Jehovah. Ik ben de Heere. Ik word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Tot hem ons richten, die boven het geweld der volkeren woont en troont en die in de hemelen zit. En wat zegt de dichter dan tot die God? Als hij tot het enige juiste adres zich richt, dan is het tweede, als we letten op zijn gebed. Dan is het tweede wat ons opvalt, hij bidt, hij richt zich niet alleen tot het enige juiste adres, maar hij komt ook in de enige juiste houding. En die houding wordt door drie dingen gekenmerkt. Allereerst is het de houding van onderwerping, onderworpenheid. Ziet u maar, trekt de vergelijking tussen zichzelf en knechten. En nou vult u voor knechten maar slaven in. En dienstmaagden, en daar vult u maar slavinnen voor in. Want dat is de grondbetekenis, de eigenlijke betekenis van het woord. En daarom zeg ik de eerste gedachte, het eerste aspect van de juiste houding die hij aanneemt, dat is die van onderworpenheid. En hij ziet zo'n slaaf, zo'n slavin voor zich. Die slaaf, die slavin, let nauwkeurig op de hand van de meester of van de meesteres. Want slaven en slavinnen waren niet alleen gewoon om de gesproken bevelen uit te voeren, maar ze waren ook gewoon om de tekenen, de signalen, de gebaren die van de hand van de meester en van de meesteres uitgingen, te gehoorzamen. Ze waren zo volkomen onderworpen aan de wil van hun eigenaars, want dat waren de heer en de meesteres, dat zij volledig gehoorzaamden. En als de heer alleen maar zo deed, dan kwam de knecht. En als de meesteres alleen maar zo deed, dan ging de slavin. De gebaren gemaakt met de hand van meester en meesteres waren voor de slaaf en de slavin beslissend. Zo in die houding van volkomen onderworpenheid, van volkomen gehoorzaamheid. Zo, spreekt de dichter, wenst hij zich tot de Heere te wenden. In die houding. Zo bidt hij. En dan klaagt hij niet. Het is ook geen klacht als hij zegt, Heere, wij zijn zat van al dat spotten en dat honen. En nog minder is het een murmurering, een opstandig klagen en spreken. Maar het is wel een roepen. Een roepen tot God, terwijl zijn hart heeft leren buigen onder de beschikkingen van de Heere. Onder de besturingen van de Heere. Hij weet dat God in één keer een eind kan maken aan dat spotten en aan die lasteringen. Hij weet dat de Heere in één keer al die hoovaardigen en die weelderigen kan wegvaren. En dat hij in één ogenblik tijd zijn volk volkomen kan verlossen. Maar de dichter weet ook dat als God dat niet doet, hij er zijn wijze redenen voor heeft. En zo erkent hij God als de absolute soeverein. Als een God die alles bestuurt. Zo wil hij tot God naderen. O ja, vertrouwend Heer, onze God. Tegelijk ook buigend onder de wil, onder de beschikkingen, onder de besturing van de Heer. Hij wil tegenover de Heer niet meer zijn dan dat die slaaf tegenover zijn Heer en die slavin tegenover haar meesteres is. Hij wil letten op de hand des Heeren. Hij wil letten in onderworpenheid op alles wat de Heere doet en zegt. En dan heeft hij niets in te brengen. Hij kan niet meeregeren. Hij kan niet meebeslissen. Maar hij wenst het ook niet. In complete onderworpenheid aan de Heere gaat hij bidden. Zo bidden we als het goed is op de biddag. Als mensen die voedsel nodig hebben en andere dingen. En die dat van de Heere moeten hebben. Maar die een diepe onderworpenheid voor de Heere buigen, hem erkennend als de hemelse soeverein. Die het niet verplicht is om het ons te geven, omdat we gezondigd hebben, die het ons onthouden kan. Als die God van wie we in alles afhankelijk zijn. Dat is ook de belijdenis van de voorzienigheid, is niet waar? Dat regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, uit zijn, en waar keek die slaaf naar? Uit zijn hand ons toekomen, ook onvruchtbare jaren. En niet alleen gezondheid, maar ook krankheid. En er is geen virus in deze wereld of het wordt door de God die in de hemel zit bestuurd. En er is geen spot van de weelderige of het wordt door degene die in de hemelen zit getolereerd. En er is geen kwaad in de stad of de Heere die in de hemelen zit heeft het gewerkt. Ja, dat is ook belijdenis op grond van de schrift. De belijdenis van volkomen onderworpenheid aan de soevereine gebieder. Die alles doet wat hem behaagt. Kennen we die houding? Oh, wat hebben we vaak klachten.
En wat hebben we vaak bedenkingen. En als het niet gaat zoals wij hoopten dat het ging, dan hebben wij vragen die we soms in brutaliteit aan de Heere durven stellen. En al durven we het dan misschien niet openlijk te doen, ons hart is er slecht genoeg voor om de gedachten te koesteren. Maar buigen onder de wil van de Allerhoogste. Heere, Gij zijt God. Gij zijt in de hemel. En Gij doet al wat U behaagt. En U hebt het recht om het te doen. Heere, ik wil niet meer zijn dan een slaaf die op de hand van zijn meester let. Dan een slavin die op de hand van haar vrouw let. Om zo te buigen onder Uw wil. Om zo te aanvaarden Uw weg. Dat is het eerste van de enige juiste houding die ons past in het bidden tot de Heere onze God die in de hemel zit. En het tweede, dat is verwachting. Onderworpenheid, dat is het eerste. Het tweede is verwachting. Want daar zit er toch een geweldige troost in dat beeld dat die dichter gebruikt. Slaven en slavinnen. Ze kijken naar de hand van hun meester om te doen wat die meester en die meesteres zegt. En dan doen ze het onmiddellijk. Ze zijn uiteindelijk in hun dienst. Zij zijn eigendom. Ja, ziet u, en daar ligt de troostrijke. Want wat is het nu een prachtige beeld. U kunt zeggen, dat is nou ook wat om nou zo mens te zijn dat je helemaal afhankelijk bent van zo'n ander mens. Dat is wat, gelukkig dat die toestanden niet meer voorkomen. En gelukkig inderdaad dat de slavernij is afgeschaft en dat zulke dingen niet meer voorkomen. Maar één ding was in ieder geval toch ook troostrijk. In dat beeld wat die dichter gebruikte. De knecht, de slaaf zag op de hand van zijn heer en de dienstmaagd zag op de hand van haar vrouw. Weet u, die slaaf, die slavin, die moesten gehoorzamen. Die moesten leven in totale onderworpenheid en gewilligheid. Maar er zat ook verwachting in, want omdat zij het eigendom waren van die heer en van die meesteres, hoefden ze ook voor zichzelf niet te zorgen. Dat is troostrijk. Omdat ze het eigendom waren van hen die hen gekocht hadden, hoeft die slavin ook niet meer voor zichzelf te zorgen. Het eigendom van zo'n heer zijn betekent, nou zal mijn heer wel voor mijn levensonderhoud zorgen. Het eigendom van zo'n meesteres zijn betekent, nu zal mijn meesteres wel voor mijn levensbescherming zorgen. En in dat opzicht mocht een slaaf en een slavin onbezorgd zijn. Want er werd gezorgd en ze kregen te eten en ze werden onderhouden. En als er gevaar dreigde, werden ze van hogerhand beschermd. En dat is de verwachting die er in het hart van de dichter leeft als hij gaat bidden in de nood van zijn leven. In de nood van het leven van zijn volk. Het eigendom des Heren mocht hij zich weten. Hij wilde niet meer zijn dan die slaaf in onderworpenheid aan de soeverein. Maar hij mocht het troost in zijn ziel ontvangen, dat hij nu naar lichaam en ziel ook het eigendom van die hemelse soeverein was geworden. En zo hoeft hij ook niet meer te wezen dan een slaaf, dan een dienstknecht. En zo kom je bij zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost, ook op een biddag? In leven en in sterven, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. En dat Hij me regeert, en dat Hij gebiedt, en dat Hij over me beschikt, en dat ik restloos in zijn dienst sta, en dat ik mijn eigen wil verzaak en mijn eigen begeerte prijs geef en kruisig. Dat ook, onderworpenheid. Maar eveneens dat Hij nu voor me zorgen zal. En zo voor me zorgen zal dat geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. En zo ligt de dichter met heel het volk des Heren voor rekening van die God, van die zaligmaker. Zo mag gij weten, Heere, dan zult u zorgen. Dan zal er ook niks gebeuren waar ik werkelijk scha van op zal lopen. Ook niet al is de wereld vol met weelderigen en hoovaardigen. En ook al zijn we zat van de spot en van de verachting. En dan mag de dichter weten en dan mag de bidder die dezelfde geest der gebeden ontvangen heeft met hem meebidden, Heere. Zoals de knecht ziet op de hand van de Heer, wetende dat die hand van de Heer zorgen zal. Dat die hand van de Heer opengaan zal en dat die Heer hem geven zal wat hij nodig heeft op zijn tijd. En dat die hand van de Heer hem beschermen zal als er vijanden dreigen en als er nood komt. Zo zijn onze ogen op de Heer geslagen. Totdat hij ons genadig zij. Gemeente, zo bidden. En niet alleen in die onderworpenheid. Heere, u beschikt, u beslist, u bent soeverein. Wij buigen onder uw wil, wat het ook zij. Maar zo ook. Zo bidden om voedsel, zo bidden om ons leven, zo bidden om levensonderhoud, zo bidden om veiligheid. In de wetenschap, Heere, we zijn uw eigendom. Kunt u dat meebidden? Kunt u dat meebeleiden met de eerste zondag van onze Heidelberger? Kunt u dat meebeleiden met deze dichter in deze 123ste psalm? Heere, we zijn van u. We liggen voor uw rekening. En dan willen wij niet meer zijn dan die slaaf was. Maar daarom willen we niet meer zijn, omdat die slaaf geborgen was. Omdat hij het eigendom was. Omdat hij verzorgd werd. Zo bidden, dat is bidden met verwachting. Heere, we hebben straks weer van alles nodig voor lichaam en ziel. Maar we leven toch voor uw rekening. En we liggen toch voor uw rekening. U zult toch zorgen. U hebt toch gezegd, zijn brood is zeker en zijn water gewis. Heere, we leven in een wereld die erop uit is om de kerk te vernietigen. Om het geloof te vernietigen. Om uw zaak af te breken. Maar we liggen toch voor uw rekening, Heere. We zijn toch door uw bloed gekocht. We zijn toch door uw Heere Jezus Christus tot het eigendom geworden. En nu hebt u het toch gezegd. Niets, niets, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde welke er is in Christus Jezus. Ook hongersnood niet. Ook verdrukking niet. Ook lastering niet. Ook bespotting niet. Ook het zwaard niet. Niets kan ons scheiden, maar al de dingen moeten deze slaven en slavinnen nog medewerken ten goede ook. Gemeente, kent u dit? Weet u ervan om zo in verwachting tot de Heere op te zien? Wat geeft dat perspectief in het gebed? Wat geeft dat troost en uitzicht in het bidden? Ook als we staan voor een onbekende toekomst. Ook als we niet weten wat de Heer over ons beschikt heeft. En dat kan van alles wezen. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. We bidden om vruchtbare jaren. Maar we kunnen dat van de Heer niet afbidden, want we hebben geen rechten. We bidden om gezondheid, maar ook krankheid komt uit zijn hand. We bidden om voorspoed, maar ook tegenspoed wordt door hem beschikt. Maar wat het dan ook is. En als je dat dan niet kent, dan zou een mens in paniek raken. Dan zou een mens heen en weer geslingerd en geschud worden. En de moed opgeven en geen enkele hoop meer overhouden. Als dat alles is wat je weet. Als dat inderdaad alles is wat je weet. Dat de Heere soeverein is. Dan weten we niet genoeg om wel getroost te leven en zalig te sterven. Maar deze wetenschap, dat al die dingen niet maar uit zijn hand. Maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dat heeft de slaaf en de slavin verwachting gegeven, Heere. Want nu liggen we voor uw rekening. En dan wordt in één keer die Heer, die soeverein, die gebieder over leven en dood, toch als een vader voor die slaaf die hij gekocht heeft. En die zijn eigendom is en die hij nu ook verzorgen zal met alle nooddruft van lichaam en ziel. En die hij voor zijn rekening genomen heeft in leven en in sterven. En dan is er nog een derde kenmerk van die houding. We zagen dat die houding gekenmerkt wordt door onderworpenheid, door verwachting, maar in de derde plaats ook door ootmoed. Want wat bidt die dichter nu eigenlijk? Je zou zo zeggen, in een tijd waarin ze veracht en bespot worden, waarin hun rechten bekort worden, waarin ze maar amper getolereerd worden en niet eens verdragen worden. In een tijd waarin hun rechten vertreden worden, dan zal die dichter toch wel zeggen tegen de Heere: Heere, doe ons recht. Doe ons recht. Maar we horen het hem niet zeggen. Waarom niet? En dat zei ik zo pas al toen ik er even op wees. De dichter heeft het begrepen. En dat blijkt zonder dat hij het uitvoerig omschrijft, maar hij heeft het begrepen. Dat die vijanden wel reden hebben om te lasteren. En dat die vijanden wel reden hebben om te spotten. Waarom dan? Nou, omdat dat volk des Heren er ook niet altijd naar geleefd heeft. Omdat hun stand niet altijd in overeenstemming was met hun staat. Hun staat was verbondsvolk, de Heren onze God. Hun staat was, Heren, gij zijt onze genadige God en gij hebt ons gekocht en tot uw eigendom gemaakt. Dat was hun staat. Maar hun stand beantwoordde daar niet aan. Ze leefden er helemaal niet uit. Integendeel, zij hebben de vijanden des Heren menigmaal doen smaden. Ze hebben er zelf oorzaak voor gegeven. Ze zijn van het heilspoor afgegaan. Ze hebben gezondigd. Ze hebben overtreden, ze hebben de wil des Heren verzuimd, ze hebben zichzelf in de ellende gestort. En daar kan die dichter niet omheen. Waar blijkt dat dan uit? Dat blijkt hieruit, dat hij niet zegt, Heren, zo lang wachten wij totdat u ons recht zult doen. Dat hij niet zegt, geef ons recht, o Heere, geef ons recht, o Heere. Maar dat blijkt uit het feit dat hij tot driemaal toe over genade spreekt. Dat is het bewijs dat hij in zijn bidden ootmoedig is. Totdat gij, Heere, onze God, totdat gij ons genadig zijt. En dan tweemaal, wees ons genadig. Genadig, Heere. Wees ons genadig. Ik zei het u vanmiddag, ik heb het alweer gezegd. Wat is genade? Dat is onverdiende gunst aan een onwaardige bewezen. Nou, kijk eens. De dichter heeft het begrepen. Met alles wat hij heeft aan verwachtingen, met alles wat hij heeft aan onderworpenheid aan de Heere. Hij heeft ook geleerd, laat ik maar ootmoedig buigen in het stof, want ik en mijn volk, we staan bij de Heere in de schuld. En we zijn onwaardig en om rechten kunnen we niet vragen. We kunnen alleen maar vragen om gunsten en dan nog verbeurde gunsten, verzondigde zegeningen. Heer, het zal genade zijn als u aan ons denkt. Het zal genade zijn als u ons genadig behandelt. Het zal genade zijn als u nog naar ons omziet. Want op zijn best, ja, en dat is op zijn best, zijn we niet meer dan onnutte dienstknechten. En we zijn zelfs onder die maat gebleven. We hebben God op het hoogst misdaan en we zijn er zelf de oorzaak van dat die vijanden ons bespotten en erger God bespotten. En daarom kan hij niet anders bidden dan, Heere, wees ons genadig. Nou, in die geest vandaag dan ook bidden. Om gewas en arbeid, om bescherming, om kerk te mogen zijn. En die plaats hebben we verzondigd. Hoe komt het dat de wereld zo brutaal wordt? Hoe komt het dat de spot met God en met zijn dienst zo luidruchtig is? Hoe komt het dat de wereld al verder gaat? Omdat de kerk geen antwoord geeft. Omdat de kerk van haar plaats is. Omdat de kerk ontrouw geworden is. De vijand meent het recht te hebben, ontleend aan de zwakheid en de ingezonkenheid en de schuld die de kerk op zich geladen heeft, om meer en meer met God en zijn dienst te spotten en die door het slijk te halen. Maar de kerk is de eerste oorzaak ervan. We hebben niet gewandeld als heldere lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. Het leven van de kerk is niet een consequente veroordeling geweest van het leven van de wereld, waardoor de wereld tot zwijgen werd gebracht. Het leven van de kerk is niet een getuigenis geven geweest van de hoop die in haar was. Maar het leven van de kerk en van Gods volk mee ook, dat is meer dan eens geweest een meedoen met de wereld. En meelopen met de wereld, en daar heeft de wereld alle respect voor verloren. En daarom als we bidden, ook om een plaats in de wereld, ook om vrijheid van godsdienst, ook om bescherming, ook om wat de toekomst betreft nog de Heere te mogen dienen naar uitwijzen van zijn evangelie, dan kunnen we alleen maar bidden om onverdiende gunst aan onwaardigen bewezen. En dan tenslotte, gemeente, wat doet die dichter? Wat doet hij dan? We hebben gezien dat hij zich richt tot het enige juiste adres. Dat hij dat doet in de enige juiste houding. Die houding van onderworpenheid, van verwachting en van ootmoed. En wat doet hij? Met welk werk is hij nou bezig? Wat is zijn activiteit? Hij bidt, zegt u, jawel, maar hoe? En dat bidden, dat is gericht op de genade, jawel, maar hoe? Let u er eens op hoe hij het doet. Ik kom bij vers 3. Wees ons genadig, o Heer. Wees ons genadig. Wat is dat? Dat is twee keer hetzelfde. Is dat een zinloze herhaling? Nee, dat is geen zinloze herhaling. Het zijn dezelfde woorden, maar het is geen zinloze herhaling. Waarom zegt hij het zo? Omdat er drang achter zit. De nood drijft hem uit. En dan weet hij geen andere woorden te vinden de tweede keer. En dan zegt hij het inderdaad met dezelfde woorden de tweede keer. Maar dat is zo bij ons mensen, nietwaar? Als de drang er is, als de nood ons opgebonden is, dan heeft de mens soms niet zoveel woorden. En dan is die soms niet zo wel bespraakt, maar dan is de herhaling van wat hij gezegd heeft, soms de accentuering, de onderstreping van wat hij het diepste begeert. Zoals we dat ook wel eens doen als mensen onder elkaar. Als iemand iets gaat ondernemen waarvan we zeggen dat loopt verkeerd af, dat loopt verkeerd af, je moet het niet doen. Dan zeggen we, joh, doe het niet. Joh, doe het niet. Doe het alsjeblieft niet. Zo bidt de dichter. Vanuit de drang, vanuit de pressie van zijn ziel. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig. Hij worstelt. Hij smeekt. Hij kermt en hij doet het met dezelfde woorden, maar het is niet zinloos. Voelt u de drang die erachter zit? Voelt u de nood die weegt? Voelt u de druk in zijn ziel? Hij kan het niet laten, hij moet de Heere aanlopen. En al zegt hij 2 keer, al zegt hij 10 keer hetzelfde. Hij worstelt met God. Heere, wees ons genadig. Zo bidden. Niet formeel, koud, kil. Niet zo als we dat zo vaak doen, gedachteloos, formalistisch. Niet zoals die gebeden van ons aan tafel of ergens anders die vaak zo kil zijn. Zo zonder inhoud, zo zonder drang, zo zonder nood en zo zonder besef en gevoel van de nood. Zoals onze gebeden zijn, ook de stereotype biddaggebeden. Maar vanuit de nood van de ziel, vanuit de druk van de omstandigheden, vanuit het besef, Heere, we zijn zonder u verloren. Wees ons genadig, o Heere. Wees ons genadig, ook in de tijd die voor ons ligt. Ook in de omstandigheden waarin we als kerk, als christenen verkeren. Wees ons genadig in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven. En dan inderdaad, nee, rechten hebben we niet. Doe ook niet net alsof. En doe ook niet net alsof de Heere wat verplicht is tegenover u. Maar besef het toch, genade alleen. Want we zijn zo onwaardig en naarmate we dat inleven, gemeente, en dat heeft die dichter gekend, en dat is de drang. Naarmate niet zozeer vanwege de spot, dat ook, en vanwege de lastering, ja, dat ook. Maar vooral vanuit het besef, Heren, wat zijn we in onszelf? Wat zijn we in onszelf? Ellendigen, schuldigen, onwaardigen. En wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat. En vanuit die drang, Heere, wees ons genadig. Wees ons genadig. En dan bidden we niet alleen voor onszelf. Had de dichter kunnen doen. Er zijn zoveel psalmen die heel persoonlijk gericht zijn, heel persoonlijk. Waarin de dichter zegt, ik, mij. Maar hij spreekt in het meervoud. De nood van zijn volk is zijn eigen nood. En zijn eigen nood is de nood van het volk. Het volk is in benauwdheid. De zaak des Heren loopt gevaar. Wees ons genadig. En dat is ook vandaag de zaak. De kerk des Heren. En de zaak van Gods kerk staat er niet best voor. Het volk des Heren. Degene die God in waarheid vrezen. Hun aantal loopt niet zo hard vooruit, of dacht u van wel? Er gaan van Gods kinderen heen. En zijn er ook die hun lege plaatsen innemen? Zijn er ook die de fakkel overnemen? En die de naam des Heren oprecht beleiden en die God dienen in oprechtheid? En die zo het getal van de ware levende leden van de kerk mogen uitbreiden. In ijver voor de Heere en voor de naam des Heren gaan we niet vooruit. Wat een lauwheid, wat een ingezonkenheid. In liefde voor de Heere en voor het volk des Heren gaan we ook niet vooruit. Wat een kilheid, ook in de verhouding van Gods kinderen onder elkaar. In geloof en in geloofsmoed gaan we niet vooruit. Wat een ingezonkenheid in vele opzichten, terwijl de wereld al verder gaat en al brutaler wordt en al sterker zich maakt. Wat wordt er van ons in die staat? Mogen we dan dit kennen wat de dichter kende? En dan had hij in zichzelf niks. En als hij bij zichzelf zocht, dan kon hij niks vinden. Maar dan werpt hij zich volkomen op de belofte van Jehovah. Dan werpt hij zich in de armen van die God die in Christus een genadig God is. En dan zegt hij, Heere, om onzentwil kan het niet, maar om wat gij zijt kan het. En om wat gij openbaart kan het. Wees ons genadig. Amen. Psalm 119, het 63ste vers. Heren, mogen we dan, kon het zijn in diezelfde geest, als dat we dat ontdekt hebben bij deze dichter, tot u naderen. Tot u. Tot u de God van alle genade. Tot u die God die nog met mensen te doen wilt hebben. En niet alleen voor uw schepselen zorgt, dat doet u ook. Gij doet, o Heer, op aard aan alle schepselen wel. Maar die toch een bijzondere relatie wilde met uw volk op deze aarde. En die u, die zichzelf geopenbaard hebt als de Jehovah. Als de getrouwe en de waarachtige God die een verbond sloot. Aanschouw het verbond, Heere. En wilt gij ons om dat verbond gedenken? Wilt gij, o God die in de hemelen zit, toch ook die relatie gedenken die u met uw volk hebt aangegaan? En mogen wij u ootmoedig bidden dat u zich in uw bemoeienissen en in uw zorg in ons leven als die Jehovah wilt bewijzen. Ach, wij moeten het u belijden, Heren. Van dat verbond hebben wij van onze kant niet zoveel gemaakt. Alle verbonden zijn twee delen begrepen en wij waren vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Maar zoals de dichter het al moest zeggen en belijden, zo moeten wij het hem ook in dat opzicht nabelijden. We hebben het er niet naar gemaakt dat u van uw kant uw verplichtingen nog zou nakomen en uw beloften nog zou vervullen. Heren, we hebben het verbond verbroken. We hebben op zoveel wijzen gerebelleerd tegen u, de hoge God. En daarom, we zijn het niet waardig dat u naar ons zou omzien. Maar zoals de dichter het bad, gena, o God. Wees ons genadig, o Heer. Wees ons genadig. Ach, nu zijt gij die God van wie we afhankelijk zijn. Ook voor de toekomst. En wat we u vanmiddag gebeden hebben, mogen we u wel weer voorleggen, Heere. Zegen gij ons werk. Zegen gij de arbeid onzer handen. Zegen gij ons met stoffelijke zegeningen. Geef ons voedsel en alles wat wij voor ons lichamelijk bestaan niet kunnen missen. We moeten het van u hebben. Wilt u het ons genadig verlenen? Maar er is meer aan de hand, Heren. Er is meer aan de orde. Het is maar niet in orde als wij voedsel en kleding hebben. We hebben nodig uw genade. Voor ons persoonlijk, voor onze gezinnen, voor de kerk. Voor heel dat werk in uw koninkrijk. En dat vooral als wij letten op de tijd waarin we leven. Heren. Als we zien hoe de wereld zich sterk maakt en hoe de goddeloosheid geëtaleerd wordt. Hoe de vuilheid over onze straten spoelt en hoe de gruwelijkheid niet alleen openlijk getolereerd wordt, maar gepropageerd ook. Als we erop letten dat er in de wereld een geest van rebellie en ongehoorzaamheid openbaar komt. Een geest van verachting en van bespotting van uw heilige inzettingen. Ach, Heere, lijden we eronder? Is onze ziel zat van de verachting en de spot? Zijn we eraan gewend geraakt? Ook in dat opzicht is er het gevaar van gewenning. Ook in dat opzicht, Heere, is er het gevaar van lauwheid en kilheid. En dan voelen we niet eens de verontwaardiging in ons binnenste als men uw grote naam durft aantasten. En dan hebben we soms ook niet eens bewogenheid met diegenen die dat zo driest durven doen. Terwijl ze toch op weg zijn naar een eeuwig verderf. O God, geef ons dat we ook in dit opzicht de dichter mogen naspreken. Onze ziel is er zat van, Heren. We kunnen het niet verdragen om uw naams wil. Omdat die naam ons lief en dierbaar werd. En omdat de dienst des Heren ons lief en dierbaar werd. O Heere, we bidden u dat we in zo'n wereld als waarin wij leven en als waarin onze kinderen opgroeien, maar veel de nood van Sion mogen gevoelen en veel de nood van uw kerk op het hart mogen dragen, om net als deze dichter die maar voor uw aangezicht neer te leggen, voor uw aangezicht, o Heere, onze God, die in de hemel zit, voor uw aangezicht en dan in de rechte geest en in de rechte gestalte, in onderworpenheid, want gij zijt God en niemand meer. Gij zijt soeverein, Heere, dat buigen wonder. Ook aan het begin van een nieuw seizoen, wetende dat het aan u ligt, dat het alles van u komt, dat gij bestuurt, dat gij beschikt en dat ge dat soeverein doet. Wij zijn slechts leem. Gij zijt de pottenbakker, gij doet met het uwe wat u behaagt. En als het u behaagt tegenspoeden te zenden, Heere, wie zijn wij dan die onze mond zouden durven openen tegen de hemel? Geef die geest van diepe onderworpenheid, maar ook die verwachting. Ja, mogen we dat zo echt bidden, Heere. Leer het ons door uw geest, leer het ons vanuit het geloof te zeggen. En voor wat misschien niet eens te zeggen, maar dan te zuchten, te stamelen. Gij zijt onze genadige God, die uw volk u tot een eigendom gemaakt hebt. Geef het ons zo te bidden, Heere, nu en ook in de toekomst. Geef het ons zo te vragen, dat gij de nooddruft van lichaam en ziel, van kerk en koninkrijk, van onze kinderen en van onszelf, van uw volk en van ons Nederlandse volk, u de Heere mogen voorleggen. En dan in die verwachting dat gij beloofd hebt voor uw kerk te zorgen. Heere, o mogen we doen in de geest van ootmoed, ja dat vooral. Wetende dat we niets verdiend hebben, dat we niets waardig zijn, dat we alles verzondigd en doorgebracht hebben. O, dan kunnen we niet anders doen dan een beroep doen op die Christus en op zijn gerechtigheid, op zijn volkomen offerande. En dan zegt de apostel het, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Genade voor het lichaam, genade voor de ziel, genade voor de tijd, genade voor de eeuwigheid. Genade voor ons persoonlijk leven en voor ons gezinsleven en voor ons kerkelijke leven. Genade in voorspoed en genade in tegenspoed. Genade in benauwdheid en genade in de uitredding. Genade in ziekte en in gezondheid. Heere, mogen we dan bidden. Bidden met drang in het hart. Vanuit de nood die we doorvoelen. Wees ons om Christus wil genadig, o Heere. Wees ons genadig. En laat dit nu geen lippentaal zijn. O grote God, Heilige Geest. Reinig dit, deze gebeden. Leer ons bidden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 74, het 17e en het 18e vers. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan en geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.